Goedemorgen kerktelefoonluisteraars en alle die hebben afgestemd op de Zuidhovenkerk via internet. De mededelingen van zondag 23 februari worden voorgelezen en de morgendienst. Ze worden voorgelezen door Jos Boele. Ik begin met de mededelingen van de kerkenraad. Deze dag zou dominee Afourtit voorgaan. De dominee heeft griep, daarom wordt er vanmorgen een leesdienst gehouden door broeder Dirk Pichel. En vanavond is er een dienst om 7 uur, 19 uur, door dominee Groeneveld uit Antwerpen. Dus dominee Afourtit heeft griep. Daarom vanmorgen is uw voorganger, broeder Pichel, wordt een preek gelezen. En vanavond is de avonddienst om 7 uur, 19 uur. En daar is dominee Groeneveld uw voorganger. Volgende week is dominee Vogel in beide diensten uw voorganger. De bloemengroet gaat vandaag naar zuster Edemans, Eland. In de zonderschool gaat het over God blijft trouw aan zijn schepping. De deurcollect is bestemd voor het diaconaal aandachtscentrum. Morgenavond is er een kerkenraadsvergadering tot kandidaatstelling voor de vacatures binnen de kerkenraad vanwege het periodiek aftreden van ouderlingen en diakenen. We vragen uw gebed. Maandag 3 maart is de kerkvisitatie en er kan een jaarboek besteld worden via broeder De Vries. U vindt zijn gegevens in het boekje met alle gegevens. Donderdag 27 februari is er een avond om 8 uur van het team van gebedscoördinatie over de vervolgde kerk. Er komt een spreker van Open Doors vertellen over eigen ontmoetingen met vervolgde christenen. Van harte uitgenodigd. En het verpleegadres van dominee van der Schaaf is Hospice Doom, D-O-M-E, in Appelweg 49. 3818 NN, niet noemend, in Amersfoort. Hospice Doom, Dome, Appelweg 49, 3818 NN, in Amersfoort. De dienst van morgen, heb ik al gezegd, wordt voorgegaan door broeder Dirk Pichel. Organist is Harry van der Velde. De dienst begint met welkom en mededelingen. Hierna zingen we uit de oude berijming Psalm 147, vers 1 en 5. Psalm 147, vers 1 en 5 uit de oude berijming. Hierna stilgebed, votum. Daarna zingen we uit de nieuwe berijming Psalm 2, vers 2 en 4. Dan komen de geboden. Dan uit de nieuwe berijming Psalm 73, vers 10 en 11. Psalm 73, vers 10 en 11. Hierna de gebeden. Dan de schriftlezing, die is vanmorgen uit Lucas 14, vers 25 tot 35. Lucas 14, vers 25 tot 35. Dan het kinderlied voor de kinderen naar de zondagsschool gaan. Dat is vandaag: ik heb Jezus nodig heel mijn leven. Ik heb Jezus nodig dag aan dag. In mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken. Ik heb hem nodig dag aan dag. Ik wil Jezus volgen heel mijn leven. Ik wil Jezus volgen dag aan dag. In mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken. Ik wil hem volgen dag aan dag. De kinderen gaan naar de zondagsschool. De gemeente zingt uit de oude berijming Psalm 99, vers 1, 2 en 8. Psalm 99, 1, 2 en 8 uit de oude berijming. Hierna is de verkondiging. Het thema is bereken de kostprijs. Na de verkondiging zingen we uit gezang 463, gezang 463, vers 1 en 2. Hierna het dankgebed, de collecte is voor de kerk en voor de lokale evangelisatie. Daarna zingen we gezang 44, vers 1 en 3 en de zegen. Gezang 44, vers 1 en 3 en de zegen. Ik zal de psalmen of de liederen die we zingen nog herhalen. Als eerste Psalm 147, vers 1 en 5, oude berijming. Dan Psalm 2, vers 2 en 4 uit de nieuwe berijming. Dan Psalm 73, vers 10 en 11 uit de nieuwe berijming. Psalm 99, vers 1, 2 en 8, oude berijming. Na de preek gezang 463, vers 1 en 2. Na de collectegezang 44, vers 1 en 3. Er is voorbeden en dankzegging gevraagd. Jannie van der Brink, dat is de vriendin van Gerold den Dekker. De operatie daarvan is goed verlopen. Er is veel kwaadaardig weefsel weggehaald. Ze zal waarschijnlijk chemokuren krijgen. Een positieve verwachting. Gera Wittekoek, de heupoperatie is een week uitgesteld. Er is voorgebeden gevraagd door mevrouw Smitsoek Tjunjaskaya voor de inwoners van Oekraïne. Daar is ze opgegroeid. De bloemengroet ontgaat naar mevrouw Nedermans. En voorbeden voor de kerkraadsvergadering. Maar dat heb ik al voor aan het begin van de mededelingen gezegd. Dat is het. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Hartelijk welkom aan iedereen die met ons verbonden is, de gemeente die met ons verbonden is. En een heel speciaal welkom aan Jan van Lieren. Ik zag hem vanmorgen lopen naar de kerk toe. Ik weet niet precies waar je zit Jan, maar ook daar achterin. Van harte welkom. We vinden het een wonder dat je er weer bent. U heeft het waarschijnlijk al gelezen, de beoogde voorganger van vanmorgen heeft griep. Daarom zal vanmorgen voorgaan Dirk Pichel en vanavond dominee Groeneveld. Deze dienst begint om 7 uur vanavond en er is vanavond geen zondagsschool. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 147, de versen 1 en 5. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Aan het begin van deze dienst belijden wij met elkaar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Die in de hemel is gezeten, lacht, want hij is God die eeuwig blijft regeren. Hij spot met hen die spotten met zijn macht. Wij willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 2, de versen 2 en 4 in de Nieuwe Berijming. Na de lezing van de geboden zingen we uit Psalm 73, de versen 10 en 11 uit de Nieuwe Berijming. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast een huis, gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus zegt hier zelf over, gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Ik wil u graag voorgaan in gebed. Heere God, getrouwe Vader in de hemel. Aan het begin van deze dienst komen wij zo tot u. U die ons hier vanochtend heeft samengebracht. Die ons hier beveiligd heeft. U die het mogelijk maakt. Dank u wel dat we hier mogen zijn. En dat we deze nieuwe week mogen beginnen met u en met uw woord. Heere, u kent ons ieder persoonlijk en weet wat ons de afgelopen week heeft beziggehouden en wat ons misschien nog wel steeds bezighoudt. En dan willen we zo aan het begin van deze dienst dan ook vragen, wilt u ons rust in het hoofd en het hart geven? Rust om uw woord te mogen horen. We willen u bidden of alles wat ons in de weg staat om uw woord te horen en te ontvangen, of u dat weg wilt nemen. Wilt u geven dat de woorden die gesproken zullen worden in ons hart mogen landen en dat ze daar mogen groeien? Heren, we willen bidden voor dominee Afforti die hier niet kan zijn, die eigenlijk voor zou gaan. Wil u hem aan u opdragen, wilt u geven dat hij weer voorspoedig beter mag worden en dat hij snel zijn taken weer op mag nemen. Heren, we willen u bidden voor een gezegende dienst. Wilt u met alle zijn die een rol hebben in deze dienst. Wil u ook bidden voor de zondagsschool, heren, waar de kinderen straks naartoe gaan. Dat wil ik geven dat uw woord ook daar mag klinken. En dat dat woord ook in de harten van onze kinderen mag gaan leven. Heere, zegent u daartoe ook de leiding van de zondagsschool. Geeft u hen wat zij nodig hebben om uw woord aan de kinderen over te brengen. Heere, wees u zo met ons allen deze dienst. En geef dat alles wat wij doen tot eer en opbouw van uw koninkrijk mag zijn. We bidden dit uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Dan zullen we nu de schriften gaan openen en dat doen wij in Lucas 14, de versen 25 tot en met 35. Er staat boven alles verlaten om Jezus wil. Vele scharen reisden met hem mede en zich omkerende zeide hij tot hen, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen of hij het werk zal kunnen volbrengen. Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had en het werk niet kon voltooien, alle die het zagen beginnen hem te bespotten, zeggende, die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien. Of welke koning die tegen een andere koning wil optrekken om met hem tot een treffen te komen, zet zich niet eerst neder om te beraadslagen of hij in staat is met 10.000 man iemand te ontmoeten die met 20.000 tegen hem optrekt. En zo niet, dan zendt hij, als de ander nog ver af is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Het zout is wel goed, maar wanneer zelfs het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het smakelijk worden? Nog voor het land, nog voor de mesthoop is het geschikt. Men werpt het weg. Wie oren heeft om te horen, die horen. Laten we nu het kinderlied zingen dat afgedrukt staat op het mededelingenblad. Daarna mogen de kinderen naar de zondagsschool. En zingen we hier nog Psalm 99, de versen 1, 2 en 8 in de oude berijming.
Thank you.
De koster vroeg net of de vader of de moeder Mollema naar de crèche zou kunnen gaan. Daar hebben ze wat ondersteuning nodig. Na de verkondiging zingen we gezang 463 en dan de eerste twee versen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Regelmatig valt er weer zo'n envelop op de mat. Met grote schreeuwerige letters worden de grootste beloftes gedaan. Iedereen een gratis thuisbioscoop zet. 1 op de 4 wint 7500 euro. Je hoeft de envelop niet eens open te maken om te weten dat het onzin is. Van tevoren weet je al dat je eerst iets moet kopen en dat de kans dat je vervolgens iets wint eigenlijk nihil is. In onze maatschappij zijn we er helemaal aan gewend. Als je een vliegreis boekt op internet, moet je doorklikken tot de laatste pagina. Dan zie je dat er nog vliegtaks, brandstoftoeslag, luchthavenbelasting en nog andere dingen bijkomen. Als je een overnachting in een hotel betaalt, neem je eigenlijk standaard extra geld mee. Reiniging, toeristenbelasting, lakens, handdoeken. Het zorgt er allemaal voor dat die mooie aanbieding toch niet zo mooi is als je vooraf dacht. Nooit krijg je wat er met grote letters beloofd wordt. In deze wereld, vol met grote onbetrouwbare beloften, klinken de enorme beloftes van Jezus. Denk aan Johannes 10, waar staat dat als je in hem gelooft, je leven en overvloed hebt. Dat is leven met een hoofdletter, leven dat echt leven is. Of aan Johannes 15 en 16, leef in mij en je blijdschap zal vervuld zijn. Volle, volmaakte vreugde in het leven met Jezus. Of aan Matthäus 28, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En in een wereld waarin we grote woorden zijn gaan wantrouwen, waarin we altijd bang zijn voor die kleine lettertjes, krijg je heel gemakkelijk hetzelfde wantrouwen tegenover Jezus. Waar zijn de kleine lettertjes? Waar is het addertje onder het gras? Wat zie ik over het hoofd, waardoor ik er later toch spijt van ga krijgen? En net als de meeste enveloppen, laten we de uitnodiging van Jezus gesloten. Totdat we alles, maar dan ook alles weten. Als u dat ook hebt, dan kunt u vandaag zien dat Jezus heel anders is. We hebben net een gedeelte uit de Bijbel gelezen waarin Jezus heel open zegt wat het kost om hem te volgen. Daar heb je geen vergrootglas bij nodig. Lucas begint door te zeggen dat vele scharen Jezus volgden. Jezus' boodschap was aangeslagen. Grote massa's mensen hadden over hem gehoord. Hoe hij zieke mensen met één woord genas. Hoe de duivelen bang voor hem waren. Hoe hij preekte op een manier die ze nog nooit hadden gehoord. Ze wilden allemaal bij hem zijn. En bij Jezus gebeurt het. Daar moet je zijn. Dat wil je niet missen. En hoewel Jezus vaak genoeg alleen gesproken heeft tot zijn leerlingen, vertelt hij juist dit in het openbaar. Zich omkerende sprak hij tot hen, staat er in vers 25. Tot de scharen, de menigte mensen. Als je mij wil volgen, is dat niet een rustig achteroverhangen en zien wat er gebeurt, maar bereken de kosten, voordat je eraan begint. En Jezus vertelt twee eenvoudige gelijkenissen om dat duidelijk te maken. De eerste vertelt Jezus in vers 28 tot 30. Daar lezen we: want wie van u die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zou kunnen volbrengen. Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had en het werk niet kon voltooien, alle die het zagen beginnen hem te bespotten, zeggende: die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien. Jezus gebruikt een voorbeeld uit de bouwwereld. En waarschijnlijk bedoelt hij een toren in een wijngaard of olijfboomgaard. Rijke landeigenaren bouwden die, zodat ze dieven en rovers van een afstand konden zien aankomen. Daarnaast was het voor de arbeiders een mooie plek om te schuilen als het regende. Het was dus een toren die vaker gebouwd werd dan die ene grote belangrijke toren van het dorp. Zoals vaker bij de gelijkenissen van Jezus, is dit dus echt een voorbeeld uit het dagelijks leven. De mensen maakten het regelmatig mee dat er dit soort torens werden gebouwd. Niets is voor een landeigenaar zo vernederend als hij aan zo'n toren begint en deze niet af kan maken. Je moet je dat zo voorstellen. Er is een rijke boer die overal bouwmateriaal vandaan laat slepen. De hele stad praat erover. Hij gaat een toren bouwen. Hij is nogal wat van plan. En na een tijdje moet de boer dan stoppen. Wat een vernedering. Hij dacht dat hij wat voorstelde zeker, dat hij zo'n hoge toren kon bouwen. Hij weet niet eens hoeveel geld hij heeft. In Nederland zijn er ook tientallen voorbeelden te vinden die nooit werden afgebouwd. En een van de bekendste staat in Zierikzee. In de volksmond wordt deze toren de Dikke Toren genoemd. Maar eigenlijk is het de korte toren. Toen ze eraan begonnen was het de bedoeling dat de toren 3 keer zo hoog zou worden. En daarom maakten ze hem aan de onderkant ook zo breed. Maar na 55 jaar bouwen bleek het geld op te zijn. En omdat de korte toren nu eenmaal niet zo goed klinkt, werd het al snel de dikke toren. Om dat te voorkomen zijn er bij elke grote aannemer in Nederland mensen in dienst voor wie dit het dagelijks werk is. Uitrekenen wat een project gaat kosten. Jezus zegt, wil je mij volgen, bereken dan de kosten. Laten we dan vanochtend maar precies doen, dat doen wat Jezus ons opdraagt. We gaan zitten en berekenen de kosten. Op welke kosten doelt Jezus nou eigenlijk? Dat staat in de versen voor deze gelijkenis. In vers 26 zegt Jezus, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wat een vreemde uitspraak. Hoe kan het nu dat Jezus dit zegt? Op het ene moment zegt hij, heb je vijanden lief. En nu haat je ouders. We horen het ook elke week in de kerk, gij zult niet echt breken. En nu zegt Jezus, haat je vrouw. Wat bedoelt Jezus daarmee? Als je dat wil begrijpen, moet je weten dat dit een Hebreeuwse manier van spreken is. Een duidelijk voorbeeld vinden we in het Oude Testament bij Jacob. Jacob was getrouwd met 2 vrouwen, Rachel en Lea. Dan staat er in Genesis 29, Jacob had Rachel liever dan Lea. En een vers verder staat vervolgens dat de Heere zag dat Lea gehaat was. Dat is het haten dat Jezus bedoelt. Dat je meer van Jezus houdt dan van je vader en moeder, je man of vrouw, je kinderen en je broers of zussen. Dat je zelfs meer van Jezus houdt dan van je eigen leven. Voor sommige mensen heeft dat hele grote gevolgen. Als moslims de stap naar het christelijk geloof zetten, weten ze dat dat vaak ten koste gaat van hun eigen familie. Dat ze daardoor verstoten zullen worden door de mensen waar ze het meeste van houden. Maar ook bij ons nuchtere en verstandige Hollanders komt dit voor. Als mensen die niet christelijk zijn opgevoed ontdekken hoe goed het leven met God is en ook met hem willen leven, merken ze vaak genoeg dat dit een kloof brengt tussen hen en hun ouders, hun man of vrouw en of hun kinderen. Misschien herken je het voor jezelf ook wel, zoals je hier in de kerk zit, dat je zegt, ik heb met sommige mensen zo'n goede band, daar kan ik mee lezen en schrijven. Maar zodra ik over Jezus praat, merk ik dat er afstand komt. Ook al wil ik dat helemaal niet. Jezus zegt, heb mij meer lief dan alle anderen. Tegelijk besef je dat dit niet iets is dat je zelf in de hand hebt. Jezus zegt niet, maak mij het belangrijkste in het leven. Jongeren, zo kunnen je ouders dat tegen je zeggen. Ga nu eens aan je huiswerk. Want je school is belangrijk. Of iets belangrijk voor je is, is een kwestie van de juiste keuzes maken. Maar Jezus praat niet over belangrijk zijn. Hij praat over liefde. Dat is meer dan je verstand. Jezus vraagt je hart dat je van hem houdt, dat hij de grootste schat van je leven is en dat je liefde voor ieder ander daarbij verbleekt. Jezus zegt dat niet om ons iets af te nemen. Hij laat juist zien hoe ver zijn liefde voor ons gaat. Zet ze maar eens op een rij. De liefde van je ouders, degene die je al van jongs af aan verzorgd hebben, die er voor je waren toen je zelf nog niks kon geven. En dan de liefde van je man of vrouw. Als u een huwelijk mag hebben zoals God het bedoelt, dan weet u van de intimiteit, het persoonlijke, het liefdevolle contact dat er tussen u beiden is. De belofte dat dat geldt tot de dood u scheidt of Jezus terugkomt. En de liefde voor je kinderen. Hoe vaak hoor je het niet van ouders die een kind krijgen en zeggen, ik had nooit gedacht dat ik zoveel van iemand kon houden. Al zullen ze mij misschien pijn doen en maken ze keuzes waar ik onmogelijk achter kan staan. Ze blijven mijn kind en ik zal van ze blijven houden. Jezus zegt, de liefde die mijn volgelingen voor mij hebben, is groter dan al deze liefdes. Want je kunt het bij mij vinden en mijn liefde gaat daar bovenuit. Herkent u dit in uw leven? Dat u op die manier een volgeling van Jezus bent? Niet alleen maar omdat hij zo belangrijk is, maar omdat hij de grootste liefde van je hart heeft. Dat ondanks al het goede dat de Heer je geeft, je hart naar hem blijft uitgaan. Dat is wat leven met hem is. Anders kan het niet. Er wordt nog wel eens gedacht dat er 2 soorten christenen zijn. Je hebt mensen die gewoon christen zijn, die naar de kerk gaan, die christelijk willen leven, die keurig meedoen met de rest, maar ook de rest van het leven niet uit het oog willen verliezen. En je hebt mensen die heel enthousiast zijn, die er echt heel de tijd mee bezig zijn, heel enthousiast voor God te leven. Jezus zegt, als iemand tot mij komt en mij niet meer lief heeft dan alle anderen die kan mijn discipel niet zijn. Er zijn dus geen 2 soorten discipelen. Alleen als je het meest van hem houdt, ben je zijn discipel. Jezus is uit op liefde en toewijding, niet op grote aantallen. Houd je relaties eens tegen het licht van wat Jezus hier zegt. Alle andere relaties staan onder je relatie met Jezus. Als deze niet samen kunnen gaan, doe dan geen water bij de wijn. Jezus zegt, bereken de kosten. De tweede kosten die Jezus noemt, staan in vers 27. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Wat betekent dat? We denken dan al snel aan de kruisiging van Jezus. Maar op het moment dat Jezus dit zei, kon dat nog niet, omdat hij toen nog niet gekruisigd was. Waar hebben de mensen dan wel aan gedacht? Wat dachten de mensen als ze iemand met zijn kruis door de straten zagen gaan? Daar gaat iemand die veroordeeld is. Daar gaat iemand die uitgestoten wordt, waarvan de maatschappij zegt, jij hebt het recht om te leven verloren. En om dat duidelijk te maken moet je gekruisigd worden. Opgehangen als mikpunt van spot, zodat iedereen je kan vertellen hoe er over je gedacht wordt. Dat, zegt Jezus, zal met iedereen gebeuren die mij volgen wil. Wees niet verbaasd als mensen je belachelijk vinden omdat je Jezus wil volgen. Dat je dan in een hoek wordt gezet in de klas omdat je wel met hem wil leven. Dat collega's je vreemd vinden omdat je in het weekend naar de kerk gaat. Dat mensen je intolerant noemen omdat je anders denkt dan zij. Wees niet verbaasd. Wil je niet? Bereken de kosten. Jezus zegt, je kan mijn discipel niet zijn. Wat wijst van de heiland dat hij dit tegen ons zegt. Hoeveel mensen zijn er niet begonnen aan een christelijk leven in de overtuiging dat het een leven vol gemak, zonder gevaar en ziekte, met alleen maar geluk zou zijn. Want bij God gaat toch alles goed? Jezus zegt heel eerlijk, het leven met mij is anders. Als je denkt dat een leven met hem lijkt op een plezierreisje, waarin je enkel maar blije dingen overkomen, ga dan nog maar eens zitten. Reken het maar uit, want het gaat je meer kosten dan je denkt. En Jezus wil dat je dit weet voordat je eraan begint. Zo eerlijk is hij. Hij wil je liefde, je totale liefde, en met minder neemt hij geen genoegen. Als u dit hoort, dan is het goed mogelijk dat u denkt, dat is wel heel eerlijk. Je zou hierdoor gemakkelijk kunnen afhaken. En dan vertelt Jezus een tweede gelijkenis. Of welke koning die tegen een andere koning wil optrekken om met hem tot een treffen te komen, zet zich niet eerst neder om te beraadslagen of hij in staat is met 10.000 man iemand te ontmoeten die met 20.000 tegen hem optrekt. En zo niet, dan zendt hij als de ander nog veraf is een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Opnieuw een hele eenvoudige gelijkenis. Het is voor ons allemaal te volgen. Elke goede koning zal zich eerst afvragen of het haalbaar is om de oorlog te winnen. Zo niet, dan zal hij onderhandelen zo goed als hij kan. In eerste instantie denkt u misschien dat de boodschap van deze gelijkenis precies hetzelfde is. Bezint eer gij begint. Toch is er een groot verschil met de eerste gelijkenis. Want de man die een toren ging bouwen, die kon gaan zitten en rekenen. Maar de koning niet. Hij heeft maar een beperkte tijd. Of hij wil of niet, hij moet wel reageren, want het andere leger komt eraan. Voordat het te laat is, moet hij vrede sluiten. Anders zijn ze verloren. Precies hetzelfde is het ook met u, met jou en met mij. En de Heere wil dat je dat al weet, dat je al weet waar je aan begint als je Jezus gaat volgen. Maar dat betekent niet dat we maar oneindig kunnen gaan zitten en rekenen voordat we achter hem aangaan. Je moet wat doen voordat het te laat is. Zolang je geen vrede met hem gesloten hebt, is er strijd tussen jou en de koning. Door het leven waarin je niet voor hem buigen wil. Door het idee dat je hem wel aan kan. Dat is de diepste kern van de zonde. Niet dat u soms per ongeluk een vergissing maakt, maar dat u een hart heeft dat zelfstandig wil blijven. Eigen koning met eigen wetten en zelfbestuur. Of je dan voor je gevoel veel of weinig zonde doet, dat maakt niet uit. De kern is, ik wil geen andere koning. Maar Jezus zegt, dat kan niet. De echte koning komt terug. Als je niet buigt voor hem, loopt het uit op een confrontatie. Nu heb je de tijd om de vredesvoorwaarden op te vragen. Om te vragen, wat wilt u dat ik doen zal? Hoe moeten we vrede sluiten? Jezus laat zien dat er een moment komt waarop dat niet meer mogelijk is. Als hij terugkomt om te oordelen. Of als u sterft en voor hem verschijnt. Heb je dan om de vredesvoorwaarden gevraagd en die vredesvoorwaarden ingewilligd? De gelijkenis van Jezus zegt dat je niet moet blijven wachten. Want dat is een strijd tegen deze koning die je nooit kan winnen. Je verliest. Je gaat verloren. Vraag daarom vandaag nog naar de vredesvoorwaarden. Misschien ga je al heel je leven naar de kerk. Bent u al heel uw leven aan het rekenen? Wilt u uw leven zelf in handen houden, omdat u gezien hebt dat de kosten om de heiland te volgen torenhoog zijn? Jezus zegt dat dat niet gaat. We hebben geen andere optie dan ons leven in zijn handen over te geven, omdat niemand weet wanneer het te laat zal zijn. En nu? Zo eenvoudig als deze gelijkenissen lijken. Je zit als mens klem. Aan de ene kant zijn de kosten torenhoog. Aan de andere kant heb je ook geen andere optie. Zullen we nog één keer gaan zitten en rekenen? Als je een investering wilt doen, kijk je namelijk niet alleen naar de kosten. Je kijkt ook naar wat het oplevert. Is het de kosten waard? Laten we nog eenmaal kijken op welke manier Jezus de kosten in vers 27 beschrijft. Als het opnemen van je kruis. Niet van een galg, niet van een wapen. Het is het kruis waar hij korte tijd later zelf aan vermoord zou worden. Dit was de weg die hij zelf moest gaan om ieder die in hem gelooft te redden. Hij was de enige die in vrede met de koning leefde. Die niet bang hoefde te zijn dat hij de nederlaag zou lijden. Toch trok hij op en ging de confrontatie aan. Omdat hij weet dat als wij deze strijd aangaan, verslagen zullen worden. Zo ging hij in plaats van ons. In plaats van iedereen die in hem gelooft, sprong hij ertussen. Hij leed de nederlaag en stierf. Als je de kosten voor het volgen van Jezus te hoog vindt en daarom je leven niet in handen van hem hebt gelegd, weet dan dit. Met alle kosten die er voor u, jou en mij aanzitten, zijn de allerhoogste kosten door hemzelf al betaald. De grootste liefde die er is, liet hij zien door te sterven op Golgotha. Hij haatte zijn eigen leven en stierf, omdat hij meer hield van de mensen die zonder hem verloren zouden gaan. Hij werd zelfs gescheiden van zijn Vader in de hemel, toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat was de kostprijs die hij betaalde om ieder die in hem gelooft te redden. Om zijn leven te geven als vredesvoorwaarde tussen God en u en jou en mij. Iedereen die lief heeft, weet dat echte liefde torenhoge kosten heeft. Als u naar Jezus toe wilt gaan en u verwacht slechts iets kleins, vergis u niet. Hij wil niets minder dan zichzelf geven, tot aan het kruis. Als je hem volgt, kom je daar uit. Zover wilde hij gaan en dat vraagt om uw antwoord. Dan kun je niets minder dan jezelf geven. Hij gaf alles en wil niet een beetje. Hij wil u, jou en mij. Amen. Laten we dan zo gaan danken en bidden. En we willen in de voorbeden denken aan Jannie van der Brink. Dat de operatie goed is verlopen. En dat we ook bidden voor de verdere behandeling. We willen ook denken aan zuster Gera Wittekoek. Dat de geplande heupoperatie een week is uitgesteld. We bidden voor de situatie in Oekraïne. U heeft dat wellicht allemaal kunnen volgen op het nieuws. We bidden voor zuster Nelemans, die de bloemengroet ontvangt. En de kerkraadsvergadering van morgenavond. Daarnaast willen we ook nog bidden voor zuster Husse. Het gaat niet goed met haar en het lijkt erop dat ze niet lang meer te leven heeft. We willen ook haar aan de heren opdragen. En we willen ook danken dat Jan weer in ons midden kan zijn. Dat hij weer bij ons kan zijn in de kerk. Laten we bidden. Heere God, getrouwe Vader in de hemel. Dank u wel dat wij hier vanochtend samen mochten komen. Dat we ons rond uw woord mochten buigen. Rond deze eerlijke boodschap van uw Zoon. Waar geen addertjes onder het gras zitten, Heere. Dank u daarvoor. En geef dat dat besef in ons mag groeien. Dat mag gaan leven. Dat we ook mogen weten wat het kost om u te volgen. We vragen u, geef dat de wil om in u te geloven ons liever mag zijn dan zelfs ons eigen leven. Hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. We danken dat uw Zoon de hoogste kosten al voor ons betaald heeft. Toen hij zijn eigen leven aan het kruis gaf. Dank u wel voor dat ongelooflijke offer, Heere. En die onvoorwaardelijke liefde. Wat een ongelooflijk teken van zijn liefde voor ons, Heere. Dank u wel dat we die boodschap zo hier in vrijheid mochten horen. Heere, we weten dat het ook niet vanzelfsprekend is dat we dat zo kunnen doen. We danken dat we hier ook dan die vrijheid mogen hebben. Heere, we kennen ook situaties waarin vrijheid niet vanzelfsprekend is. En dan denken we zo ook aan de situatie in Oekraïne. Heere, u kent alles wat daar gebeurt. U weet van al het geweld dat daar heeft plaatsgevonden. Heere, u weet ook van de overeenkomst die nu gesloten is tussen de regering en de oppositie. En dan lijkt het toch allemaal weer aan de beterende hand te zijn. En wil ik vragen, Heere, wilt u die inwoners van het land geven dat ze dat spoedig mogen merken. Dat de situatie mag verbeteren en dat er weer snel vrede mag zijn en dat alle onrust voorbij mag zijn. Wilt u hen zo alle zegenen? Heere, we willen u ook voor elkaar als gemeenteleden bidden. We denken aan Jannie van der Brink, Heere. U kent haar persoonlijke situatie. We mogen dankbaar zijn dat de operatie goed is verlopen. Dat er veel kwaadaardig weefsel is weggehaald, Heere. En we danken u voor de positieve verwachtingen die er nu zijn. En we willen u tegelijk ook bidden, Heere, dat u de verdere behandeling zegenen. Wees u bij haar, met haar familie en met de mensen die om haar heen staan tijdens de verdere behandeling en de chemokuren en zegt u het werk van de artsen om haar heen. We willen ook bidden voor de heupoperatie van onze zuster Gera Wittekoek, Heere. We willen vragen of u ook die operatie wilt zegenen en geven dat alles goed mag verlopen. Zegent u ook de artsen die het zullen uitvoeren. We willen ook bidden voor een voorspoedig herstel. Na de operatie wilt u onze zuster en de mensen om haar heen ook geven wat ze nodig hebben. Gaat u met hen mee. Heren, we bidden u voor zuster Nelemans Eland die de bloemengroet ontvangt. U kent haar en haar persoonlijke omstandigheden. En we willen u vragen of u haar nabij wilt zijn. En dat ze uw nabijheid mag ervaren in haar leven. Heren, zo willen we uw nabijheid ook bidden voor mevrouw Husse. Heren, het gaat niet goed met haar. U kent haar. En u weet ook dat ze uitkijkt om bij u thuis te mogen komen. Bij u, haar hemelse vader. Wil u bidden, wilt u haar nabij zijn aan het einde van haar leven. Wilt u ook geven dat de weg naar het einde toe, dat die niet onnodig lang zal zijn en dat het draaglijk is. Wilt u haar nabij zijn. Heren, we mogen ook dankbaar zijn dat we Jan van Lieren weer in ons midden mogen hebben, Heren. Na 2 maanden is hij in afgelopen weekend weer thuisgekomen en hij kon zelf de drempel overlopen, Heren. Dan is dat een ongelooflijk wonder. Heren, u bent het die alles mogelijk gemaakt heeft. U weet alles wat achter hem en zijn gezin ligt. Het is zeker geen eenvoudige tijd, Heren, maar we willen u dan ook bidden voor het verdere herstel van Jan en de revalidatie die nog zal volgen. Wilt u met hem zijn, met Astrid en de kinderen, wilt u hen als gezin zegenen. Heren, we willen ook bidden voor de kerkraadsvergadering van morgen. Heren, we hopen dan als raad na te denken over de kandidaten van de ambten van ouderling en diaken. En we willen u zegen vragen over die vergadering. We bidden u om wijsheid voor de kerkraad. En wilt u geven dat die broeders op de lijst zullen komen die u op de lijst zult hebben. die u geschikt acht voor het ambt. En wilt u dan ook geven dat de tijd van de vergadering, over de stemmingsvergadering, dat ook die broeders gekozen zullen worden die u geschikt acht voor het ambt. En dat die ook de vrijmoedigheid mogen voelen om het te aanvaarden. Wilt u hen zo alle zegenen. We bidden dan ook uw leiding over de vergadering van morgen. Dat niet onze wil, maar uw wil daarin geschieden. Heere, gaat u zo ook met ons mee als wij straks weer naar huis gaan. Wilt u ons beveiligen op de weg en geven dat we hier vanavond weer samen mogen komen rondom uw woord. Brengt u dominee Groeneveld veilig in ons midden. En zegen hem in de woorden die hij tot ons zal spreken. Gaat u zo met ons mee. We bidden het u uit genade in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zullen nu collecteren voor de kerk en lokale evangelisatie. Want ondertussen komen de kinderen weer terug van de zonderschool. Daarna zingen we nog gezang 44, de versen 1 en 3. En tot slot zullen wij dan de Heer nog bidden om zijn zegen. Laten we de Heere bidden om zijn zegen. De Heere zegene ons en hij behoedt ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons zijn vrede. Amen. Thank you.